Welkom bij Het Spel en de Macht, een podcast over politiek gemaakt door studenten en docenten van de Universiteit Leiden.
Een initiatief van het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur, waarin wetenschappers van verschillende disciplines die onderzoek doen naar Nederlandse politiek samenwerken. Met deze podcast willen we vanuit verschillende disciplines het licht laten schijnen op de Nederlandse politiek.
Tot aan de verkiezingen verschijnen er 4 afleveringen. We behandelen niet zozeer de actualiteit, maar we kijken naar de achterliggende vragen bij verkiezingen. Simpele vragen met complexe antwoorden. Met in deze aflevering de vraag: hoe debatteren Nederlandse politici? Gepresenteerd door mij, Paul Maas, student journalistiek en nieuw media.
En mij, Simon Otjes, universitair docent Nederlandse politiek bij de Universiteit Leiden.
Normaal gesproken, rond deze tijd delen kandidaatkamerleden, tijdens de campagne dus, rozen en flyers uit aan kiezers. Of ze gaan huis aan huis langs bij mensen om hun verhaal te vertellen. Maar deze verkiezingen kan dat niet en verloopt de campagne vooral via de media. Cruciaal in zo'n campagne zijn de televisiedebatten en daar richten we ons vandaag op met onze 2 gasten. Jaap de Jong, hoogleraar journalistiek en nieuw media bij het Leiden University Center for Linguistics. Hij werkt onder meer aan een overzichtsbundel van Nederlandse politieke speeches. En Annemarie Walter, als onderzoeker werkzaam bij de Saxion Hogeschool en als universitair docent bij de University of Nottingham. Zij deed onderzoek naar onder andere de Nederlandse lijsttrekkersdebatten. Welkom beiden.
Dankjewel.
Ja, hartelijk dank.
Laten we met jou beginnen, Annemarie. Hoe verlopen campagnes in Nederland in het algemeen?
Nederlandse campagnes worden gekenmerkt door 4 of 5 kenmerken. Ten eerste zijn Nederlandse campagnes, als je ze internationaal vergelijkt, dus met de landen rondom ons heen, en dan ook met name misschien Amerika, wat altijd wel als grote voorbeeld wordt gezien, voor het voeren van campagnes, als een grote inspiratiebron. Nederlandse campagnes zijn relatief kort, dus 4 tot misschien 6 weken duren ze. Je zou misschien over deze campagne kunnen zeggen dat die al begonnen is met val van het kabinet, maar de intensieve campagne is relatief kort. Hè. Het eerste debat hebben we pas 1,5 week teruggezien, dus dat is 3 weken ongeveer voor de verkiezingsdag. Nederlandse campagnes worden ook met name altijd al via de vrije publiciteit gevoerd. Dus de vrije publiciteit is gratis publiciteit. Dus dat zijn de traditionele kranten, televisie. Dus als lijsttrekkers bijvoorbeeld worden uitgenodigd voor deelname aan een talkshow of als ze geciteerd worden. Dat is vrije publiciteit en lijsttrekkersdebatten, dat is ook een vorm van vrije publiciteit. Die spelen daar een hele grote rol in, hè? Want lijsttrekkersdebatten worden veel bekeken, of relatief veel, tussen ongeveer 1 tot 1,5 miljoen met uitschieters tot 3,3 miljoen kijkers. Bijvoorbeeld voor het NOS lijsttrekkersdebat, het slotdebat in 2017, waren er meer dan 3 miljoen kijkers aanwezig. Daarom willen ze dus graag meedoen. Dus vooral vrije publiciteit. Dat heeft ook te maken met dat campagnes in Nederland relatief goedkoop zijn. In de zin dat er weinig geld wordt uitgegeven als je naar de landen rondom ons heen kijkt. Wat te maken heeft met het Nederlandse financieringsstelsel. In de zin dat de campagnes nog altijd in Nederland met name wordt gefinancierd uit de reserves die politieke partijen hebben, hun lidmaatschapsgelden. Maar goed, lidmaatschap van Nederlandse politieke partijen, dat is relatief teruggelopen door de jaren heen. Verder ook de bijdrages die politici of volksvertegenwoordigers af moeten dragen van de partij aan hun partij. Dus dat is bijvoorbeeld waarom de SP een relatief grote campagnekas heeft. Maar goed, internationaal gezien zijn ze dus relatief goedkoop. En daardoor ook in de ogen van politicologen, communicatiewetenschappers relatief amateuristisch. Omdat ze dus niet het geld hebben om heel professioneel campagne te voeren. Of in ieder geval de laatste campagnetechnieken toe te passen. Zoals bijvoorbeeld in Amerika. En ze zijn relatief zakelijk van toon. Dus wat misschien te maken heeft met de context, met de cultuur die wij hebben.
Dus eigenlijk alles volgt uit het feit dat Nederlandse partijen weinig geld hebben. Daarom voeren ze kort campagne. Daarom voeren ze vrij amateuristisch campagne. En daarom voeren ze met name via die traditionele mediacampagne. En dus een belangrijk moment geef je aan zijn die televisiedebatten. Hoe lang is die Nederlandse traditie van televisiedebatten? Hoe lang gaat dat al terug?
Nederland heeft een zeer lange traditie van televisiedebatten, al sinds 1963, toen voor het eerste televisiedebat op 6 april plaats onder leiding van Ferry Hogendijk. Het is ook een traditie die door hem in Nederland is geïntroduceerd. De journalist Ferry Hogendijk, hij was geïnspireerd geraakt door het eerste televisiedebat in het algemeen, wat in 1960 tussen Richard Nixon en Kennedy plaatsvond. En hij wilde dat graag ook in Nederland introduceren. En wij kennen dus sinds 1963 televisiedebatten en het traditionele slotdebat kennen wij sinds 1967.
Dat is eigenlijk al heel lang deze debatten.
Ja, dat is relatief uniek. Er zijn niet, andere landen zijn meestal wat later begonnen met televisiedebatten. En bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk kennen wij pas televisiedebatten sinds 2010. Tot die tijd wilden lijsttrekkers niet deelnemen aan televisiedebatten. Dus Nederland is wel uniek in de lengte of de duur van deze traditie.
Je noemde net even typische kenmerken van de Nederlandse campagne. Zijn er ook typische kenmerken van die Nederlandse debatten?
Nou, ten eerste, wat wel uniek is de lengte van de televisiedebattraditie die wij in Nederland kennen. Maar ook bijvoorbeeld het grote aantal debatten. Dat begon relatief laag in Nederland, met ook twee debatten ongeveer in een campagne. Maar de laatste tijd hebben we gezien tijdens campagne dat er steeds meer televisiedebatten worden georganiseerd. Hè? In deze campagne zeker zo'n 8, als je bijvoorbeeld ook de op 1 debat als aparte debatten telt. Uniek aan Nederland is ook wel dat ze niet alleen de standaard debatten hebben, maar we hebben ook soort themadebatten. Hè? Bijvoorbeeld jeugdjournaal debat voor kinderen. Mm. Er werd ook tot recent een debat georganiseerd tussen christelijke lijsttrekkers, dat dan regionaal werd uitgezonden. Het debat in het Hoge Noorden. Verder is het de praktijk van debatten is in Nederland iets anders. Wat misschien voor gedeeltelijk voortkomt uit het feit dat we een groot aantal lijsttrekkers hebben of dat we een iets andere cultuur hebben. In de zin dat debatten iets informeler zijn en dat er meer echt gedebatteerd wordt. Als je naar bijvoorbeeld Amerikaanse televisiedebatten kijkt, dat is zeer formeel en dat is eigenlijk meer een soort vraaggesprek. Ja. Want er wordt vooral gecommuniceerd via de debatleider. En bij ons is het zo dat politici elkaar direct interrumperen. Tegenwoordig ook soms zelfs de debatleider. En de debatleider zit niet alleen technisch voor. Het is wat informeler en daardoor soms ook wat meer echt een debat.
Annemarie, gisteravond hadden we een debat, een 1-op-1 debat. En dat was met Pauw. En het viel op dat hij inderdaad Kaag tegen Ploemen, dus aan de linkerkant, dat Pauw bijna niet interrumpeerde. Alleen als hij echt dacht, nu worden ze wat al te vriendelijk voor elkaar. Nu zal ik ze een beetje het vuur aan de schenen leggen. Maar het bleek inderdaad dat ze minutenlang met elkaar in gesprek waren. Het was bijna minder een debat dan een tweegesprek geworden. Dus dat klopt dat wij daar heel diverse formats aan hebben. En dan heb je ook natuurlijk nog het Carré-debat met allerlei regeltjes in die arena die het Carré is. En dat zijn dan regeltjes van 1 minuutje presentatietijd en daarna mag de een op de ander reageren, dan weer een minuutje rebuttal enzovoorts. Dus wel heel interessant dat er zulke diverse formules zijn. En de nieuwste formule leek me afgelopen keer dat er ineens een kritische lezer, een kritische stemmer, een kritische burger een vraag mocht stellen. En dat leverde eigenlijk wel een mooie aanvulling op die formule van het Carré-debat in mijn ogen op. Omdat die mensen konden helemaal niet wegkomen met dus de politici die zo'n kritische burger voor zich hadden, met een beetje een glad standaard antwoord. Ze moesten echt op het niveau van de burger zonder spelletjes een antwoord geven.
Dat is dus wel, was wel relatief uniek. Soms is het wel zo geweest in de Nederlandse de debatgeschiedenis dat kiezers vragen mochten stellen. Maar dat ze zo 1-op-1 op debat gingen met lijsttrekkers, dat is naar mijn weten niet eerder gebeurd. Althans niet in de officiële televisiedebatten, wel in andere soorten programma's. Maar bijvoorbeeld een debatformat, je hebt natuurlijk verschillende formats, wat in Nederland eigenlijk niet wordt gebruikt, is de town hall debate format. Wat in Amerika wel heel erg populair is. Meestal is één van de drie debatten een town hall debate format, waarin dan presidentiële kandidaten echt met waar kiezers dan vragen mogen stellen. Er wordt wel iets minder direct gedebatteerd dan wat wij afgelopen tijd hebben gezien. Maar dat is een format wat ik in principe graag terug zou zien of ook graag geïntroduceerd zou zien in Nederland. Omdat uiteindelijk politici verantwoording moeten afleggen aan de kiezer. Dus is het misschien niet beter dat ze dat dan ook in een televisiedebat ook doen, zeg maar, bij de kiezer, in plaats dat ze enkel met elkaar in debat gaan. over wat ze hebben gedaan de afgelopen tijd.
Ja. Ja. Het debat tussen Ploem en Kaag was relatief positief van toon. Het waren eigenlijk twee mensen aan de linkerkant die het op veel onderwerpen met elkaar eens waren en het ook sterk benadrukten. In eerdere debatten zagen we dat politici gebruik maakten van meer negatieve campagnevoering. En daar heb jij uitgebreid onderzoek naar gedaan, Annemarie. Wat kan je zeggen over dat negatieve campagnevoeren in Nederland?
Nou, misschien is het eerst belangrijk om negatieve campagnevoering te definiëren, omdat soms mensen daar toch andere ideeën bij hebben. Voor wetenschappers is negatieve campagnevoeren het aanvallen van de politieke tegenstander, met als doel de politieke tegenstander electoraal minder aantrekkelijk te maken. Dus een voorbeeld daarvan, dat kan zowel inhoudelijk als op de persoon, op persoonlijke kenmerken kan er worden aangevallen. Dus een inhoudelijke aanval is bijvoorbeeld als je naar het afgelopen RTL-debat kijkt. Wanneer Jesse Klaver tegen Sigrid Kaag zei, ik zie bij u niet de ambitie om het onderwijs te verbeteren. Dus dat is een aanval op het onderwijsbeleid. Ja. En dan een persoonlijke aanval is bijvoorbeeld ook van Jesse Klaver, maar dan tegen Hoekstra en Mark Rutte deed hij in datzelfde debat. U bent niet eerlijk, u weigert hier wat aan te doen. Dus dat is bijvoorbeeld een integriteitsaanval. Maar dat beide zijn vormen van negatieve campagnevoering. En ze staan tegenover wat wij noemen positieve campagnevoering. En dat is als je jezelf aanprijst. Als je positieve dingen zegt over jezelf. En waarom het ook belangrijk is om te definiëren, is omdat soms mensen denken dat negatieve campagnevoering te maken heeft met een soort vorm van onethisch campagnevoering. In de zin van negatieve campagnevoering vindt alleen plaats als het gaat over desinformatie. Of als het onethische praktijken zijn. Of misschien als er alleen wordt aangevallen op basis van dingen die in de privé sfeer liggen. Maar dat is dus niet het geval.
Je noemt het voorbeeld, van Klaver als iemand die negatieve campagne voert. Wat voor een soort politici gebruiken dat middel van die meer negatieve aanvallen?
Nou, negatieve campagnevoering is iets wat overal voorkomt. Hè, en ook door de tijd heen fluctueert de mate waarin. En het verschilt dus ook tussen landen. En het idee is dat in Nederland, als je vergelijkt met de landen rondom ons heen, er minder negatieve campagne plaatsvindt dan bijvoorbeeld in Engeland of in Amerika. Omdat Nederland een meer partijsysteem heeft. Hè. Deze campagne doen er bijvoorbeeld ook al 37 partijen, dacht ik, aan mee. En in een meerpartijenstelsel is het zo dat partijen met elkaar moeten regeren naderhand. En dat het daarom misschien voor deelname aan de coalitie niet altijd wenselijk is als je van tevoren de relaties zeer op scherp stelt. En omdat negatieve campagnevoering enigszins dempt is, in hoeverre is het effectief in een meerpartijsysteem. En ook, we hebben ook misschien in Nederland bepaalde spelregels. Hè, hoe elite met elkaar om hoort te gaan vanuit de traditie van Leipart. Maar goed, welke partijen doen met name negatieve campagnevoering? Dat zijn dus de partijen die minder kans hebben op deelname aan de coalitie. Omdat zij minder te verliezen hebben als ze het op scherp stellen. Dus wat zijn dat voor partijen? Dat zijn met name kleine partijen, partijen uit de oppositie. En ook partijen die ideologisch extremer zijn. Dus in Nederland zijn dat bijvoorbeeld partijen zoals aan de linkerkant de SP. Hè? Stem tegen stem de SP was altijd de slogan. Dus een soort protestpartij. En aan de rechterkant op dit moment bijvoorbeeld de PVV en Forum voor Democratie, die al eigenlijk uitgesloten zijn van toekomstige deelname. En daarnaast is het zo dat zij natuurlijk ook meer populistische partijen zijn, anti-establishment partijen. En daarin zit het ook in de aard om af te zetten tegen de establishment.
Annemarie, het is op het ogenblik zo dat bij een Rutte die zo sterk staat, het is echt ongekend hoe duidelijk hij op de winst af lijkt te gaan, dat de campagnevoerders het heel zwaar hebben om hun strategie te verzinnen tegen Rutte, vooral als ze zichzelf goede kansen toedichten om met Rutte te gaan samenwerken. Maar inderdaad, de neiging om dan iets vriendelijker te worden is dan wel aanwezig. En je ziet ook nu wel dat Kaag en Ploemen gisteren in dat debat heel rustig voor elkaar waren en wel wat pijlen richten op Rutte. Maar dat het toch alleszins beschaafd bleef en heel erg binnen de binnen wat je verwacht van een beschaafde discussie. Dus het is interessant dat er maar heel weinig stevig er tegen aangaan. En in het buitenland zijn we natuurlijk ook wel campagnefilmpjes gewend. Dus heel veel Amerikaanse invloed heeft ook gezeten in het feit dat er in Amerika enorme slechte ethosaanvallen op de tegenstander kwamen met verdachtmakingen. En dan werd er wel bij gezegd, dit filmpje is goedgekeurd door de presidentskandidaat. Hebben wij dat hier ook in onze campagne ooit gehad? En denk je dat we hebben dat nu eigenlijk heel weinig gezien, dit soort filmpjes. Denk je dat dit bij ons een rol speelt?
Nou, negatieve campagnevoering in Nederland via televisiespots is door het systeem enigszins beperkt. Hè? Want ten eerste, wat ik al zei, voeren wij met name campagne via de vrije publiciteit, wat met campagnefinanciering te maken heeft. In Nederland kunnen partijen pas sinds 1998, dacht ik, op zowel de publieke als op de commerciële omroep televisietijd inkopen. Maar dat doen ze weinig. Maar het probleem is dat om een tv-spot effectief te maken, dan moet je een micro-targeting kunnen doen. Dus dan moet je een hele specifieke groep van het electoraat kunnen benaderen. En daar dan een boodschap aan laten zien die echt op hun gericht is en bij hun dan ook aanslaat. Dan is negatieve campagne met name efficiënt. Dus wij kennen gewoon weinig televisiespots. En dat microtargeting is in ieder geval op de televisie in Nederland heel erg moeilijk. Omdat wij bijvoorbeeld in tegenstelling tot Amerika kennen wij maar één mediamarkt. In Amerika is het mogelijk, waar meer dan ongeveer 200 mediamarkten zijn, is het mogelijk om hele specifieke groepen dus te vinden in die mediamarkt om een televisiespot in een specifiek programma te plaatsen op een bepaald tijdstip waarvan je weet dat die groep kiezers kijkt en andere groepen niet. Nou, wat we wel in Nederland kennen, wat meer in opkomst nou is op dit moment, want de televisiespot zou ik zeggen dat in Nederland eigenlijk een zeer beperkte rol speelt, is dat we meer betaalde publiciteit op dit moment aan het krijgen zijn op Facebook en Instagram. Dus daar krijg je wel meer politieke advertenties. Maar goed, ik heb gezien dat in deze campagne de partijen die op dit moment in de Tweede Kamer zitten en ook een aantal social media platforms met elkaar af hebben gesproken. Ze hebben een code of conduct afgesproken. En daarmee is Nederland een van de eerste landen waarin dat gebeurt, dat zij zich onder andere op sociale media civiel zullen gedragen. Dus daarmee dempt dat dan ook de mogelijkheden tot zulke soort vormen van negatieve campagnevoering. Maar dat zijn ook vormen van negatieve campagnevoering die we cultureel, denk ik, niet echt vinden niet echt plaats in Nederland. Dat past niet in de Nederlandse politiek, hoe politici met elkaar omgaan.
Ja, ja. Dus we hebben een beetje een beeld ook van het televisiedebat, maar ook dus steeds meer via online media. Jaap, jij kijkt ook onder meer naar de bredere politieke debatcultuur in Nederland. Zou je daar wat meer over willen toelichten?
Ja, heel graag. We hebben in Nederland eigenlijk een debatcultuur die, als je ietsje verder kijkt, in de 19e eeuw bijvoorbeeld, ja, dat we een land zijn met retorisch heel kleine gebaren. Dus diepe emoties worden vaak op kalme toon in de politieke debatten naar voren gebracht. En dat wordt wel de erfenis van Thorbecke genoemd, die beroemde liberale premier. Rond 1850 was de Nederlandse politiek eigenlijk een soort van gesloten instituut dat zich kenmerkte door een juridische stijl in de traditie van de beroemde Thorbecke. En de Kamerleden waren toen eigenlijk vooral juristen. En van een gegoede afkomst ook nog eens een keer. Dus die spraken keurig. Veel schelden was er niet bij, gelukkig. En ze voerden het debat op een balietoon van de gerechtshoven. Geen aandacht aan emoties bijna. Dus het was niet snel persoonlijk of driftig. En het gebruik van pathos. In de retoriek heb je pathos. Dat is het spelen op het publiek. Op de gevoelens van het publiek. Dat werd gewantrouwd. Het werd niet alleen gezien als verdacht en gevaarlijk, maar ook als onfatsoenlijk. Nou, en als je zo werd weggezet, dan was je niet blij als politicus in die dagen. En bijvoorbeeld de Belgen, die hebben een heel ander, levendiger debatsysteem. Maar in Nederland is het vanaf het begin heel belangrijk om tot een compromis te komen. En dat polderen zat er al heel snel in, zou je kunnen zeggen. En de zaken werden achter de schermen en buiten het debat beklonken. Dus dat is wel curieus eigenlijk. Je zou verwachten dat die debatcultuur hebben we altijd al. Nou, dat is dus eigenlijk niet zo. Maar totdat Abraham Kuyper, onthoud die naam, kwam. Dat was een dominee En nou, die lustte er wel pap van het stevig presenteren. Hij was de politicus die zich als een van de eerste daadwerkelijk tot het volk richtte in de Nederlandse vergaderkamer. En het woord was kuiperswapen, zou je kunnen zeggen. Hij prefereerde de aanval boven de verdediging. En in zijn eigen woorden zei hij: het was mij niet genoeg de veste die aangevallen werd te verdedigen, maar ik besloot aan te vallen. Ik viel zelf aan en wierp granaat op de tegenstanders. Nou, wij hebben de neiging om te denken dat de uitdrukking vol op het orgel gaan helemaal is uitgevonden om Wilders zijn spreekstijl te typeren. Maar dat is niet zo. Het is echt voor Kuiper al gebruikt in de eind van de 19e eeuw. En die was dus gewend om volle kerken te trekken en daar dan de mannenbroeders toe te spreken. En diezelfde toon nam hij naar de Tweede Kamer toe. En dat viel hem die kamer heel zwaar. En dat liet ze hem weten ook. Ze vonden hem eigenlijk helemaal niks. Hij raakte al heel snel een soort van gefrustreerd en oververmoeid. Een burn-out had hij. Na een tijdje is hij toch weer teruggegaan en heeft hij langzaam maar zeker, ook wel omdat er ook andere politici toen kwamen die zeiden: nee, we moeten meer voor de mensen, voor het volk presenteren in de Kamer. Dus we moeten meer representatief spreken, zodat zij zich vertegenwoordigd voelen. Dus toen kreeg je Domela Nieuwenhuis. Ook die toevallig een dominee natuurlijk. En later Troelstra en andere socialistische leiders. Maar ja, je kunt dus zeggen dat die meer pathostoon die je vaak ziet als je naar Engeland of Amerika of Frankrijk of zelfs België kijkt, die hebben eigenlijk veel minder in de Kamer gehad.
Nou, maar die is door een aantal dominees is dat geïntroduceerd aan het eind van de 19e eeuw. Ja. Die brengen een andere stijl van debatteren binnen.
En kijk, je hebt eigenlijk altijd al een soort van op de emotie gerichte spreekstijl gehad. Maar dat was dan meestal buiten de Kamer als je je eigen electoraat toesprak. Hè, dan kon je de applausen binnenhalen met de mooie one-liners en de golvende retoriek. Op een bepaald moment in de jaren 30 kreeg je natuurlijk de NSB. Die hadden onder invloed van de Duitse nationaalsocialisten ook een spreekstijl, voorliefde, die van Hitler, die er niet om loog. Dus dan ging het ook om de instemming van je publiek zien te krijgen met heel veel retorische middelen. En er waren toen ook socialisten en communisten die wel behoorlijk van leer trokken, hoor. Dus in de marges waren er altijd wel sprekers die wat meer durfden. Maar de echte mannen en zo nu en dan vrouwen die de macht hadden, die spraken eerder veel rustiger en meer als een staatsman. Dus je wilde niet weggezet worden, zoals Kuiper in het begin, als een volkstribuun. Dat was echt een enorme belediging. In deze tijd is dat weer een beetje anders. Dus eigenlijk in de loop van de jaren 70, 80, dan krijg je, na Drees, die ook nog steeds die rustige toon huldigde, kreeg je bijvoorbeeld Den Uyl, die al wat meer vuur had als het erop aankwam. Waar de vlam meer in de pan mee kwam, dat was Fortuyn en Wilders. Fortuyn heeft natuurlijk nooit in de Tweede Kamer gesproken. Maar als hij het leven had gehad, dan zou hij daar management by speech was zijn motto, had hij daar echt wel behoorlijk retorisch onderuit de zak gegeven. En Wilders in zijn voetsporen heeft dat natuurlijk ook gedaan. En daar is wel veel over gezegd natuurlijk. Dat mensen vonden dat zijn taal, hij noemde mensen bijvoorbeeld politici knettergek. Het grote knettergek debat. En ook Marijnissen, de vader van, die kon zo nu en dan wel scherp uit de hoek komen met flapdrol. Dus dat soort typeringen kwamen toen in de Kamer. Je zou kunnen zeggen dat er in de loop van de tijd, nadat het een decennia lang gemiddeld heel rustig was, er nu een wat verruiging is gekomen. Nu hoor je dus zelfs de premier al over tuig spreken. Doe zelf eens even lekker normaal, man. Eigenlijk is dat geen taal waar je nou van omvalt. Maar dat de premier dat zegt in een debat, ook al moet ik ter verdediging zeggen dat hij al 4 uur achter elkaar aan het debatteren was bij de algemene beschouwingen waar we met de studenten op de publieke tribune zaten toen hij dat zei. Dus we begrepen ook wel dat hij het zei. Maar ja, dat was toch wel weer nieuw, dat een premier zich inliet met dit soort taalgebruik.
Dus over het algemeen wordt die toon wel echt harder?
Ja, en ook wat emotioneler. Dus er komt, zeg maar, als je de vorige eeuw kon typeren met meer aandacht voor logos, voor de inhoud en voor de redeneerstijl, rustig aan, wordt het nu de laatste decennia wat meer een meer pathos. Eigenlijk over de hele linie zie je dat mensen meer werk maken van weer stevige herhalingsfiguren, hamerende gebaren.
Dus echt inspelen op de emotie van het publiek.
Op de emotie van het publiek. Okay. Dus je hoort elkaar weer meer voor, zoals dat bij de NSB voor rotte vis of landverrader of leugenaar. Nou, ook het woord leugenaar hoor je nu zo nu en dan een enkele keer wel.
En dus je legt het breukjaar bij 2002, zeg je, bij Fortuin is die nieuwe debatstijl geïntroduceerd.
Ja. En je ziet ook het spelen op de emotie. Dat is wel heel interessant. We hebben een van de PvdA'ers die nu belangrijk in Europa is, Timmermans. Zijn toespraak in de Verenigde Naties, naar aanleiding van het drama met het grote vliegtuig in Oekraïne. De MH17, dat was een hele ontroerende toespraak, met veel emotie uitgesproken, met snik in zijn stem en met in de muziek in zijn stem, was ook on-Nederlands. En je kunt dan van zeggen, dat was dan ook niet in Nederland uitgesproken en in het Engels. Maar ja, we hebben toen zijn onze ogen wel geopend voor de waarde van het durven meenemen van emotie in je toespraak.
Ja. Okay.
Hij kreeg er ook veel kritiek op overigens, hoor. Maar nou, ik denk wel dat we eigenlijk vanaf die tijd langzaam maar zeker meer gewend zijn aan de rol van emotie.
Annemarie, Jaap legt die breukpunt in 2002. Hij zegt eigenlijk met Fortuin wordt er een nieuwe stijl geïntroduceerd. Niet dat Marijnissen en Wilders die ook gebruiken. Zie je in jouw analyse van het debat hetzelfde patroon? Is 2002 ook zo'n belangrijk breukjaar? En zijn het ook die politici op de flanken die andere rol spelen?
In mijn onderzoek naar negatieve campagnevoering zie je dat dus niet. Ondanks dat mensen denken dat in 2002 de campagne heel negatief was. Hè, ook met name omdat Fortuin zelf zei dat hij met name door links heel hard werd aangevallen. Dat hij onder andere ook door de media werd gedemoniseerd. Dat zag ik zelf niet terug. Dat negatieve campagnevoering in 2002 meer was dan in de jaren ervoor. Ik zelf, naar emotie heb ik geen onderzoek gedaan. Kijk, ik zelf denk dat bijvoorbeeld negatieve campagnevoering, dus het aanvallen, zeg maar, dat iets is dat fluctueert gewoon door de tijd heen. En dat met name in tijden van polarisatie, waar we misschien nou ook in zitten, dat toeneemt. En verder is het natuurlijk wel zo dat de rol van de media door de tijd heen veranderd is. In de zin van, als je nu in de media wil komen, dan moet je een goede one-liner hebben. Negatieve uitspraken komen vaker terug in de media. Dus om vrije mediapubliciteit te krijgen. En bijvoorbeeld ook kiezers zijn veranderd. Of het kijkerspubliek en leespubliek. Hè, om de aandacht te krijgen van de kiezer is ook steeds moeilijker geworden. Want er zijn heel veel kanalen om te kijken. Dus als je wil dat je de aandacht vasthoudt van televisie, dan is daardoor televisie ook steeds korter en emotioneler en negatiever aan het worden, zeg maar. Omdat dat iets is wat de aandacht vasthoudt. Dus je ziet wel zulke soort bewegingen. En ja, wat wel zo is, kijk, dat in 2002 denk ik wel dat soms als voorbeeld misschien wordt gebruikt omdat Fortuin zelf zei dat hij een andere stijl van campagne voeren wilde.
Ja. Dus als we het nu hebben over wat we eigenlijk de laatste maanden zien, dan zien we eigenlijk die optredens van de premier in die corona persconferenties.
Ja, dat is natuurlijk uniek voor deze tijd. Eigenlijk, het is niet de laatste maanden, maar het hele jaar. Dus we hebben een totaal unieke situatie gehad. Sterker nog, de premier heeft al 2 keer dit jaar, terwijl we weten dat je moet helemaal teruggaan naar de tijd van Joop den Uyl, dat de premier dat deed. 2 keer heeft hij pontificaal, zou je kunnen zeggen, het volk toegesproken vanuit het torentje in dit geval. Dus 2 keer hebben we bijna 20 minuten lang naar hem geluisterd. De 2e keer werd hij nog een beetje onderbroken door protesteerders achter hem die floten. Maar eigenlijk heeft hij dus 2 keer de microfoon gegrepen Om op prime time het volk toe te spreken. En hij heeft dit hele jaar tientallen persconferenties gegeven met al die prachtige metaforen over het oplierende virus dat uitgestampt moet worden. En nou ja, je kunt ze allemaal wel terugbrengen. De inzet van de routekaart en een dashboard. En Rutte werd ook de man met de hamer op een bepaald moment in mooie duetjes met Hugo de Jonge. De hamer waarmee we het virus moeten platslaan, moet groot genoeg zijn om nu dat ook te bereiken. Nou, al die metaforen, het was eigenlijk een soort van metaforenfabriek, zou je kunnen zeggen. Maar hij heeft dus eigenlijk de man die heeft gezegd, ik ga geen campagne voeren, want dat is er de tijd niet naar. Die heeft volgens bepaalde analyses een heel jaar de kans gehad om het volk zijn ideeën, zijn aanpak, zijn werkwijze, zijn ethos, zijn staatsmanschap te tonen. En dat is een van de redenen ook waarom we hem nu zulke goede kansen toedichten bij de komende verkiezingen. Omdat hij zoveel meer airplay heeft gehad dan alle andere kandidaten.
Ja. Ja. Dus als we dan kijken naar de andere politieke leiders, die willen ook graag grote speeches geven, maar ja, die hadden vroeger die juichende congressen voor zich en nu praten ze vaak in lege televisiestudio's. Hoe kijk je daarnaar?
Afgelopen zaterdag was het, geloof ik, sprak Kaag op haar eigen grond, de heilige grond in Maastricht. En daar stond ze in de eentje met een mooie bos rode rozen. En een toespraak te houden, zo recht de camera in. En eerlijk gezegd, dat viel toch niet helemaal mee. Het was geen slechte toespraak. Maar
ik hoorde rode rozen, sorry. Ja, maar bedoelde je niet Lilian Ploemen?
Nee. Zei ik dat niet? Lilian Ploemen bedoel ik, ja.
Nou, bij deze, even voor de duidelijkheid dan. Ja.
Nee. Ik hoorde afgelopen zaterdag Lilian Ploemen. In Maastricht heeft ze de toespraak gehouden. En met als achtergrond rode rozen, maar een publiek alleen maar thuis achter de computer, helaas voor haar. En dan heeft ze het wel over dat het de grootste crisis van de Tweede Wereldoorlog is. En dat Wopke natuurlijk die WW sneller wil afpakken, dat het onfatsoenlijker wordt het niet. En ze eindigt wel met mooie zinnen als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Alleen met een stem op de PvdA kan je het volgend kabinet socialer maken. En samen kunnen we de wereld aan. Nou, kortom, de dingen die je doet in zo'n toespraak. Goed gepresenteerd, helemaal niks meer mis. Maar je krijgt geen vleugels als er geen publiek is waarop je woorden landen en waarop je je woorden terug ziet komen. Dus het is heel erg moeilijk voor al deze leiders om nu iets te doen. En Thierry Baudet die probeert het een beetje. Die gaat gewoon corona of niet het land in. En dan bouwt hij zijn eigen feestje. En dan soms staan er nog heel weinig, soms er wat meer. En enkele keer zegt hij, jongens, blijf nou op anderhalve meter staan, maar hij houdt zich er zelf ook niet aan natuurlijk. Ja, dat is een hele rare Trumpiaanse situatie, dat iedereen eigenlijk die campagnes in het land heeft afgelast. Alleen sommigen niet.
Dank Jaap de Jong, hoogleraar journalistiek en nieuwe media. En Annemarie Walter, onderzoeker bij de Saxion Hogeschool. En natuurlijk, bedankt voor het luisteren. Dit was voorlopig de laatste reguliere aflevering van Het Spel in de Macht. Maar na de verkiezingen hebben we nog een extra live sessie voor je, waarin we met experts over de campagne en de uitslag gaan discussiëren. Deze bonusaflevering zal over ongeveer 2 weken te luisteren zijn. Graag tot de volgende keer.